Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we zullen vanavond horen van de weg die de Heere Jezus zal gaan wanneer hij aan het begin staat van zijn optreden in het openbaar. Ja, ik kan beter zeggen wanneer hij geopenbaard wordt als de Zoon van God. En wanneer ons dat wordt voorgehouden vanuit het woord, dan is dat om daarvan te leren. En daarom gaan we ook biddend zingen en zingend bidden. Heere, hij maakt mij uw wegen, en dat zijn dan zijn wegen, door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En we zingen ook van die 25e psalm, het 7e vers: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vrede verbond getoond. Psalm 25, daarvan het 2e en het 7e vers. Thank you. Ja, gemeente, wat is het heerlijk wanneer we van de Heere door zijn woord en geest hebben geleerd waarheen hij zijn treden wendt om dan te gaan zingen, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat gaan we zingen, Psalm 17, het derde, nadat wij in gehoorzaamheid aan het woord van God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof hebben beleden, wat we vanavond zullen doen met de woorden van het apostolicum. En in ieder van u en van jullie beleiden met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weder opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Voordat we de naam van de Heere zullen aanroepen in het gebed, willen we eerst luisteren naar wat Hij ons vanavond heeft te zeggen door zijn woord. We openen daartoe Gods woord in het Nieuwe Testament. En we lezen met elkaar Matteüs 3. Ik dacht eerst vanaf vers 13, maar laten we het hele hoofdstuk maar lezen. Matteüs 3 en ook Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Het lijkt heel wat, maar dat valt best mee. Het is een geschiedenis die namelijk bij elkaar hoort. Matteüs 3 vanaf vers 1 en daar komt Gods woord als volgt naar ons toe. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn maakt de weg van de Heere gereed, maakt zijn paden recht. Deze, Johannes, had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderengebroed, Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij, dat is Johannes, het hem, dat is Jezus, toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij, Jezus, antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbiddet. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de lezing van het woord van God. Zullen wij de naam van de Heere aanroepen in het gebed. Heer, wij buigen ons neer voor u. We hebben het zo even vanuit uw woord gehoord. Als het ware als uit uw eigen mond, alleen de Heere uw God zult u aanbidden. U bent de enige die alle lof, alle eer, alle aanbidding toekomt. En Heere, dan geeft u ons de eerste dag van de nieuwe week. Vanmorgen werd uw gemeente al bijeengeroepen aan deze plaats en mocht ze het evangelie horen. En vanavond, zo aan het einde van deze dag, mogen wij hier opnieuw bijeenkomen in dit huis van gebed, om uw naam aan te roepen, om u te aanbidden, te loven en te prijzen, en ook om te horen woorden van eeuwig leven. Want Heere, de woorden die uit uw mond uitgaan, zijn altijd weer bedoeld tot ons heil, tot onze zaligheid. Het evangelie, wat vandaag mag klinken, Heere, dat is vol van genade en van uw ontfermende liefde. En geef, o God, als we zo bij elkaar mogen zijn of thuis deze dienst mogen meebeleven, dat we het niet gewoon vinden, maar heel bijzonder, dat u ons dit tot nu toe zondag aan zondag hebt gegeven. Heere, wat een voorrecht en wat een zegen is het dat we in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. En wat een voorrecht en een zegen is het dat de Bijbel voor ons geopend mag liggen, dat uw huis open staat en dat u degene bent die ons tegemoet treedt met uw woord. Het kan zomaar zijn dat we daar niet altijd bij stilstaan. Maar geef, Heere, dat het ons tot verwondering en aanbidding brengt. Want ja, laat het maar heel eerlijk zeggen, we hebben het niet verdiend. U zou geen onrecht doen als u ons aan onszelf zou overlaten, als u ons onze eigen gang zou laten gaan. En voor even klinkt dat allemaal heel erg prettig en leuk, lekker je eigen ding doen. Maar het is de weg die naar de afgrond leidt, de eeuwige duisternis in. En daarom klinkt telkens weer het evangelie, wat toch inzet met de oproep tot bekering en geloof. We hebben het zo even gelezen, dat het uit de mond van Johannes de Doper klonk. En niet minder klonk het uit uw mond, Heer Jezus. En zondag aan zondag mag het toch klinken. Bekeert u en gelooft. En Heere, wat zit daar een liefdevolle bedoeling van u achter, uw heilige bedoeling. Dat wij ons zullen toewenden tot u en ons zullen afwenden van alles wat voor u niet kan bestaan. U zegt het met het oog op ons heil. Heere, als u zo het goede, het allerbeste met ons voor hebt, wie zou aan u nog voorbij durven gaan? En geef dan ook vanavond, wanneer het woord verkondigd mag worden, dat we er niet aan voorbij gaan. Maar datgene wat ons op het hart gebonden wordt, dat we dat ook ter harte zullen nemen. Dat we ons ook vanavond op deze rustdag ons laten toerusten door u. Wat hebben we dat nodig? Wanneer we de week weer verder ingaan. De een naar school, de ander naar zijn werk. En weer een ander met weer andere opdrachten. Heere, dan weet u wat wij nodig hebben. U kent een ieder van ons. De een heeft dit nodig en de ander dat. De ene woord van vertroosting en bemoediging en de ander een woord van vermaning. Heere, wil dan door uw Heilige Geest het woord openen, dat het open gaat voor ons. En wil door uw Heilige Geest ons hart openen voor u. En wil dan zelf het bij ons binnenbrengen en ook heerlijk uitwerken. Dat het evangelie als een zaad gezaaid vrucht mag dragen. Heere, u komt namelijk terug op het woord wat uit uw mond uitgaat. U komt daarop terug, want u vraagt ons, wat heb je ermee gedaan? En geef, o God, dat we daar niet met een mond vol tanden staan. Maar dat we in gehoorzaamheid aan datgene wat geschreven staat, en dat tot klinken wordt gebracht telkens weer, onze weg mogen gaan, vruchten er gevonden mogen worden, der bekering waardig. Gedenk zo de gemeente aan deze plaats. Heere, wij bidden voor heel uw kerk, waar uw woord ook verkondigd wordt. En dan denken we aan uw kerk, uw gemeente die te maken heeft met verdrukking en vervolging, op zoveel plaatsen in de wereld. Denken aan die regio's waar de gemeente tegen de verdrukking in groeit en bloeit. Denken ook aan de kerk in ons Westen. Heere, wat een wonder dat er nog een gemeente mag zijn die samenkomt. Als we ook horen dat hier en daar kerkgebouwen gesloten worden. Omdat men de weg naar de kerk niet meer weet te vinden. Vervreemd geraakt is van uw woord en dienst. O God, wil een opwekking geven, juist ook in het zogenaamde rijke Westen, het zogenaamde vrije Westen, maar waar we geketend zijn aan allerlei vormen van slavernij en ismen. waar we onze vrijheid misbruiken tot ons eigen genot. O Heere, ontferm u zich over ons land en volk. Breng het terug tot de kennis van u en van uw woord en dienst. En dat zullen er ook velen in dit dorp aan deze rivier vervreemd geraakt zijn van u, uw woord en dienst. Heere, wil dan alle inspanningen die verricht worden, de verkondiging van het woord, met evangelisatiewerk of hoe dan ook, wil dat zegenen, opdat zovelen die uw stem nauwelijks of niet meer horen of herkennen, teruggebracht zullen worden op de plek waar ze horen. Heere, ontferm u zich over ons land en volk. Ontferm u zich over geheel deze wereld, waar zovelen hun weg in duisternis gaan. Laat uw licht schijnen. En Heere, daar zet u mensen voor in. Daar zet u ons allen voor in. Want het woord dat we vandaag hebben gehoord, dat mogen we doorgeven aan zovelen die op onze weg worden geplaatst. Geef ons dan maar de geest van vrijmoedigheid. Geef ons dan ook maar die gezindheid die in u is, Heer Jezus Christus. Die bewogenheid, die ontferming om het andere te vertellen, opdat er nog diegenen die wankelen ten dode zullen worden toegebracht. Heere in de hemel, doe het juist in deze tijd waarin er zoveel is wat ons benauwt en bedreigt. Zie in gunst op ons neer, Heere, en wees ons genadig in Jezus' naam. Wij bidden u om uw zegen over alles wat te doen is in deze dienst. Wanneer we onze gaven geven, wanneer we uw woord met de psalmen zingen, wanneer de organist ook dat mag begeleiden, vul ons allen met uw geest. Want alleen dan, Heere, is het werkelijk eredienst. En dat is toch waarom wij bijeen zijn. U komt toe, alle lof, eer en aanbidding. Amen. Gemeente, het gedeelte van Matteüs 3, en vooral vanaf vers 13, en dan ook het gelezen gedeelte van Matteüs 4, dat is vanavond het uitgangspunt voor de prediking. En dan zetten we boven de preek vanavond de gehoorzaamheid van Jezus aan datgene wat geschreven staat. En dan is dat natuurlijk om mezelf van te leren, maar ook om onze voeten in zijn spoor te zetten, zoals we dat zo even hebben gezongen met Psalm 17. Ter inleiding op de preek gaan wij zingen van Psalm 26. Daarvan de verzen 1, 2 en 3. Nou, de Heer Jezus kende de psalmen. En hij zal dat wel niet op deze melodie gezongen hebben. Maar hij kende de woorden van deze psalm. En wat is het ook heerlijk om deze woorden hem na te zingen. O Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht. En vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen. Op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen. Grote God. En ook het tweede beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En ook het derde, uw goedertierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel. Mijn schreden naar uw wet gericht. 26, 1, 2 en 3, ter inleiding op de verkondiging. Dan worden ook nu uw gaven gevraagd. De eerste collecte is voor het restauratiefonds. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren. Alle van harte bij u en jou aanbevolen. Wat betreft de diensten Devolente volgende week zondag 16 februari. Beide diensten hoopt uw eigen predikant dominee M. van Dalen voor te gaan. Dan nog een mededeling. Aanstaande donderdag, 13 februari, is de tweede avond van de huwelijkstoerusting om 8 uur in de Hoeve. Tot zover de mededelingen. gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan het woord dat staat geschreven. Geliefde gemeente, Johannes de Doper doopt. En dat is dan niet de doop zoals wij de doop kennen. De doop van Johannes is een andere. En als Johannes de Doper doopt, dan gaat daar zijn prediking ook aan vooraf. En dat is de prediking met de oproep: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Stevige prediking, de oproep tot bekering en ook de eis om vruchten der bekering waardig voor te brengen, maar dan ook de belofte van vergeving van zonde, waar de zonden worden beleden. En daar komen heel wat mensen op af, we hebben het gelezen. Jeruzalem, Judea en heel het land rondom de Jordaan liep naar hem uit. Je zou kunnen zeggen, het zag zwart van de mensen. Zwart. Zwart van zondaren. Zondaren die zwart en vuil waren van zonde. Door de prediking van Johannes werd als het ware hun leven opengelegd. En werd zichtbaar in hun leven, werden ze eerlijk gemaakt en werd zichtbaar in hun leven wat voor God niet kon bestaan. Hun vuiligheid van wanbedrijven kwam aan het licht. En waar zij hun zonde beleden, daar werden zij gedoopt in de Jordaan. En moet je je voorstellen, al die vuiligheid die daar wordt afgespoeld in het Jordaanwater, niet letterlijk natuurlijk. Dat is net zoals als hier gedoopt wordt. Dan is een van de betekenissen van de doop ook, dat het wijst op de afwassing, de reiniging van onze zonden. En dan wijst dat doopwater op het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van al onze zonden. Nou, daar was het in de Jordaan als het ware, zoals het vuil van je handen gewassen wordt met water, zo werd je innerlijk gereinigd met de doop. En al dat vuil van die zonden, dat drijft aan als het ware aan de oppervlakte van dat Jordaanwater. Van al die mensen die op de prediking van Johannes afkwamen en hun zonden beleden. En dan komt daar ineens Jezus. Vers 13 van Matthäus 3. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Kunt u Johannes begrijpen? Als Jezus hem de vraag stelt of gewoon hem voorhoudt: Johannes, ik moet ook gedoopt worden. Kunt u Johannes begrijpen dat hij zegt: ho, maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Het is veel belangrijker en veel meer nodig dat ik door u gedoopt word. En wat bedoelt Johannes dan? Nou, Johannes heeft namelijk van Jezus al gezegd, we hebben dat ook gelezen, dat na hem iemand zal komen die zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat is de doop waar Johannes als het ware naar uitziet. Ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Ja, zegt de Heer Jezus, ik kom naar jou. Ik kom naar jou, want laat het nu gebeuren, op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En hier gaat het al over de gehoorzaamheid aan God. Want gemeente, als het gaat over het vervullen van de gerechtigheid, dan is dat de gehoorzaamheid die van elke Israëliet verwacht werd aan de God van Israël. Gerechtigheid, dat is het positieve tegenovergestelde van het negatieve ongerechtigheid. En we weten allemaal dat ongerechtigheid, dat is zonde, dat is ongehoorzaamheid. En Jezus die wil gehoorzaam zijn aan de Vader. Maar dan is het misschien nog lastig om te begrijpen wat Jezus hier zegt. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes dient gehoorzaam te zijn aan God, maar ook Jezus. Van Jezus wordt ook de gehoorzaamheid vereist. Dat is een vereiste, een eerste vereiste. Dat Jezus gehoorzaam is aan God. Wat houdt dat gehoorzaam zijn van Jezus aan God dan in? Jezus, die, zoals we dat in een andere evangelie lezen, in het Johannes-evangelie, die het als het ware als eten en drinken voor hem zag. Het is mijn voedsel, mijn spijze, dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En Jezus weet maar al te goed wat de wil is van degene die hem gezonden heeft. Jezus weet maar al te goed het doel van zijn zending naar deze aarde, in deze wereld. Jezus weet maar al te goed dat het ooit geklonken heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. En wat is dan de wil van degene die hem gezonden heeft? De vervulling van de schriften. En hoewel het nog niet de lijdenstijd is, nog een paar weken en dan gaan we ook de lijdenstijd weer in. Maar dan moeten we altijd maar denken aan Jesaja 53. Waarin we lezen van de lijdende knecht des Heren. En het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Alle onze ongerechtigheden werden op hem gelegd. En dat gaat nu in de Jordaan al gebeuren. Ziet u het voor u? Al dat zondevuil dat daar aan de oppervlakte drijft van het Jordaanwater. En dan komt Jezus naar de Jordaan om gedoopt te worden, om ook ondergedompeld te worden in de Jordaan, in dat Jordaanwater. Hij, ook vuil van zonde? Nee. Hij is ons in alles gelijk geworden en hij maakt hier zich ook één met zijn volk om zijn naam waar te maken. Maar hij is zonder zonde. Paulus, die dat later in de tweede Korinthebrief schrijft, want hem die geen zonde gekend heeft, Jezus, zonder zonde. En hij moet toch dat Jordaanwater in. En dan gaat hij er schoon in, zou je kunnen zeggen. Schoon, rein. En hij komt er als het ware vuil uit. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Luther sprak daar zijn verwondering over uit en hij werd er zelfs blij van. En hij sprak over die vrolijke rouw. Jezus, onze ongerechtigheden op zich genomen, als hij dat Jordaanwater uitkomt, al dat vuil van de zonde ligt als het ware op zijn schouders. En wij zijn gerechtigheid. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat was het doel van de doop van Jezus daar in de Jordaan. Dat is het begin van zijn openbare optreden. Voordat hij van zich laat horen, zet hij zijn eerste treden in de Jordaan. Om zijn missie te volbrengen. Nogmaals, het was zijn voedsel om de wil te volbrengen van degene die hem gezonden heeft. Gemeente, kun je het vatten? Dit gaat toch ons begrip te boven dat hij daarvoor naar deze wereld kwam. Dat hij dat voor ons, ja ook voor ons, niet alleen voor de mensen toen, in die tijd, in die dagen rondom de prediking van Johannes de Doper, maar voor ons allen wilde doen. Hij die zo zijn naam gaat waarmaken, die naam die die inhoudsvolle toelichting kreeg toen Jozef droomde, in Matthäus 1 lezen we daarvan, als hij uit van plan is om zijn vrouw stilletjes te verlaten, we kennen die geschiedenis wel, dat dan die engel in die droom aan hem verschijnt en ook zijn naam geeft. Je zult hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden, zalig maken van hun zonde. En dat laat hij daar met de doop in de Jordaan al zien. En als we dat stukje dan zo gelezen hebben, als Jezus gedoopt was, hij blijft niet onder water, hij komt weer uit dat water omhoog, hij kwam meteen op uit het water, en zie! We hebben dat zo 2 keer gelezen in dit stukje, en zie! Ido, in het Grieks, dat betekent let op! Een moment, om niet aan je voorbij te laten gaan. Wat gebeurt er? 2 dingen. En zie, de hemelen werden voor hem geopend als een, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. De geest van de Heere, Heere, was op hem en bleef op hem. Gezalfde. Hij is de Christus. Gezalfd met de Heilige Geest. De geest die in de lichamelijke gestalte van een duif op hem kwam. En dan nog een keer. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En zo wordt Jezus als het ware vanuit de hemel bevestigd in zijn drievoudig ambt, vol van de Heilige Geest en door God zelf aangewezen. Hij is het. Deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Woorden die een tijd later nog een keer klonken op de berg der verheerlijking. Het getuigenis van de hemel over deze Jezus. En we lezen dat dan in een ander evangelie. Dat Johannes die hier getuige van is. Dat Johannes dan het evangelie mag verkondigen, het christocentrische evangelie, het evangelie, de blijde boodschap, de goede boodschap waarin de Heer Jezus Christus centraal staat. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Hij die de last, de vuiligheid van de zonde op zich genomen heeft. Hij die niet minder is dan de Zoon van God. Het Lam van God. En Jezus gaat in gehoorzaamheid zijn weg. En meteen daarna, Matthäus 4. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. Gemeente waar de Heere spreekt, en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo, waar de Heere aan het woord is, hè, want Matthäus 3 eindigt met een woord wat hoogstpersoonlijk uit de mond van God uitgaat, waar het woord van God klinkt, daar is de duivel er als de kippen bij. Dat zien we in Matthäus 4. Toen werd Jezus door de Geest van God weggeleid naar de woestijn. Ja, hoe je dat moet voorstellen, die Geest die op hem gekomen was, die in hem gekomen was, door de Geest geleid, wordt hij gebracht in de eenzaamheid, in de stilte van de woestijn. Dat heeft iets moois, iets positiefs. Eenzaamheid op zich, dat klinkt natuurlijk niet zo mooi. Maar het is toch wel eens goed, ga bij jezelf maar eens te raden, om eens even alleen te zijn. Dan kan eenzaamheid soms ook iets positiefs met zich meebrengen. Als je weet, ik ben eenzaam, maar niet alleen. Hij is erbij. Als je in de momenten van de afzondering je kunt richten, mag richten, op God, op die ene. Jezus deed dat, hier staat vasten. Elders lezen we ook van vasten en bidden. Dat hoort bij elkaar. Je helemaal richten op God. Geconcentreerd zijn op Hem. Niet afgeleid worden door van alles en nog wat. De drukte, de hectiek van het leven. En hoeven wij de woestijn niet in. Dat kan soms zomaar in de stilte van je binnenkamer. Om alleen te zijn met God. Weet je hoe heilzaam en hoe zegenrijk dat kan zijn. Dat is. En als het gaat over vasten, en we lezen zelfs van 40 dagen en 40 nachten heeft Jezus gevast, niet gegeten. En dan is Jezus ook voluit mens, hè? En we zien dat menselijke ook onder woorden gebracht. Hij had honger. Nou, ik weet niet of ik dat 40 dagen volhou. En dan gaat het over niet eten. In die omgeving, Jezus zal best wel, denk ik, gedronken hebben, want geen menselijk lichaam kan zo lang zonder water, om het maar zo te zeggen. Maar vooral gericht op God. En als mens honger. Honger, een lege maag. Nou, we weten allemaal wel, als je even niet gegeten hebt, of een paar dagen niet gegeten hebt, laat staan 40 dagen niet gegeten hebt, dan ben je niet op zijn krachtigst. Dan voel je je wat verzwakt. Misschien wel heel erg verzwakt als het gaat over het lichamelijke. En we lezen in het eerste vers al, om verzocht te worden door de duivel. Door God de woestijn ingebracht, om verzocht te worden door de duivel. God verzoekt niet, de duivel verzoekt. Maar tegelijkertijd zou je het wel kunnen zien als hij door de geest van God geleid is, weggeleid naar de woestijn, dat Jezus als het ware beproefd wordt. We hebben dat woordje beproeving ook gezongen met Psalm 26. Jezus laat zich beproeven en de verzoeking komt op hem af en juist op het zwakste moment. En de verzoeker kwam bij Jezus. Ik heb het wel eens in een kinderbijbel een tekening gezien van die verzoekingen van Jezus in de woestijn en op die tempel en op die hoge berg. En dan werd die verzoeker een beetje uitgetekend als inderdaad een duivels figuur. Een gedrocht, het zag er niet uit. Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe die verzoeker op dat moment daar eruit ziet. We weten wel, Jezus is gewoon mens. Het kan zomaar zijn dat de verzoeker ook in de gestalte van een mens bij Jezus kwam. En zo tot Jezus sprak. We weten het niet. We weten wel wat hij zegt. En we weten hoe de duivel te werk gaat. Wat ik zo even al zei. Waar God aan het woord is, komt de duivel erbij. En God laat dat ook toe. De verzoeker komt. En dan begint hij. Hij haakt als het ware in op datgene wat Jezus heeft gehoord, wat hem werd gezegd. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij welbehaag heb. Nou, als u dan Gods zoon bent. En dat is dan de eerste keer dat we dat van de duivel lezen, als hij zich zo richt tot Jezus. Net voor het moment dat hij op het punt staat in het openbaar op te treden, zo rond zijn 30ste jaar. Maar ook aan het einde, ik mag daar geen einde noemen, maar bij zijn sterven aan het kruishout op Golgotha. Ook daar klinkt het uit de mond van mensen, als u dan de Christus bent, als u dan de Zoon van God bent. En daar zien we duivelsen. Duivelsen wat altijd diabolos in twijfel probeert te brengen, het woord van God in twijfel probeert te brengen. Als u dan de Zoon van God bent. Dat wil ik dan wel eens zien. Maak het dan maar eens waar. Laat het maar eens zien. Zeg dan dat deze stenen broden worden. Nou, je moet maar honger hebben. Ik weet eigenlijk niet echt wat honger is. Ik denk niemand hier die echt weet wat honger is. Maar ik herinner me nog de verhalen van mijn ouders. Die woonden dan wel ook op een boerderij ergens in de landen. Maar dat mensen vanuit de honger, vanuit de grote steden, dagen liepen voor een paar aardappels. Of een stukje brood. Of een stukje kaas of wat dan ook. Als je honger hebt, dan doe je wat. Want honger is een scherp zwaard. Jezus heeft honger. En de verzoeker, de duivel, weet het. Wat denk je? Zou Jezus van stenen brood kunnen maken? De duivel heeft natuurlijk ook gehoord wat Johannes de Doper zei. Tegen dat adderige bloed. Die fariseeën en die sadduceeën. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Nou, als God uit stenen kinderen kan verwekken, dan kan de Zoon van God van stenen toch wel brood maken. Klein kunstje. Geen enkele moeite. Wat denk je, zou Jezus het kunnen? We weten toch allemaal wel van het broodwonder van Jezus, wat hij later gaat doen. Natuurlijk zou Jezus dat kunnen. Hij die de macht heeft om zelfs ook de storm op zee te stillen. Die van een paar broden 5000 mensen weet te voeden. Hij die die macht heeft. Hij zou het kunnen, maar hij doet het niet. En waarom niet? Nou gemeente, hier laat Jezus zien dat hij de verleiding weet te weerstaan die de mens in de Hof van Eden, waar ze verkeerde onder ideale omstandigheden, de verleiding niet wist te weerstaan. Ik denk even aan de Hof van Eden, was het tegenovergestelde van woestijn. Ze hadden daar alles wat ze nodig hadden. Het ontbrak hen aan helemaal niets. Helemaal niets. En dan komt de duivel. De duivel die heel goed weet wat God gezegd heeft. Wat uit de mond van God is uitgegaan. Toen God tegen Adam had gezegd. Van alles mag je genieten. Geniet er maar van. En eet er maar van. Je hoeft geen gebrek te lijden, maar van die ene boom van kennis van goed en kwaad zul je de vrucht niet eten. Op de dag dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En we weten allemaal wat er in Genesis 3 staat. Wat heeft God gezegd? En dan spreekt hij eerst Maninne aan. En Maninne, ja, die zal het van Adam gehoord hebben. Zal Adam het goed hebben overgebracht? Letterlijk, woordelijk, zoals God dat gezegd had. Daar mogen we van uitgaan. Maar goed, laten we daar niet te veel in peuteren. Maar dit, wat er in Genesis 2 staat en in Genesis 3. Wat het woord van God is en wat Maninne ervan maakt. Dat staat onder spanning, daar zit verschil tussen. Zij leeft niet bij het woord van God. En daar begint het. En ze kan de verleiding, het mooie wat haar voorgespiegeld wordt, je zult als God zijn. Ze kan de verleiding en Adam met haar niet weerstaan. En hier, Jezus in de woestijn, in bizarre, nare omstandigheden, waar hij honger lijdt, daar zegt Jezus. Laten we gaan luisteren naar wat hij zegt. De mens, nee, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus kent de schrift. We zien allemaal die kleine letters erbij staan, hè? En dan zien we dat Jezus hier, en dat zullen we verderop ook zien, hij citeert tot 3 keer over een zinnetje uit de Torah, uit de wet van God, Deuteronomium. Jezus kent de schriften. Hij is thuis in de schriften. En daarmee weerstaat hij de boze. Jezus die zegt, je zult leven van het woord dat uit de mond van God gaat. Dat wil niet zeggen dat hij het brood niet nodig heeft. Je zult niet leven van brood alleen. Maar het woord van God, dat staat voorop. En met dat woord is de mond van de duivel even gestopt. De duivel komt met zijn woord. Een leugenachtig woord, altijd weer. En Jezus geeft hem een tegenwoord. Een antwoord. En zo even zei ik, Hij heeft daarmee de mond van de duivel gestopt. Nou, dat is maar ten dele waar. Want nu gaat de duivel het op een listiger manier proberen. Want hij denkt, Jezus, als jij de schriften denkt te kennen, nou ik ook hoor. En dat is zo, gemeente. De duivel kent de Bijbel op zijn duimpje. Je moet over nadenken. De duivel kent de Bijbel op zijn duimpje. Van Genesis 1, toen in die tijd het Oude Testament tot en met Malachi toe zou je kunnen zeggen. Maar ook het Nieuwe Testament, hij kent de Bijbel al. Nou, wij kunnen aan die kennis niet tippen, denk ik. Zo goed kent hij de Bijbel. Maar om die te misbruiken. Want we zien het als hij Jezus meeneemt naar de heilige stad en hem op het hoogste punt van de tempel zet. Dan komt de duivel met een prachtige tekst uit de psalmen, uit psalm 91. En hij pikt die tekst er zomaar even uit. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Als je zomaar een tekst uit zijn context plukt en daarmee aan de haal gaat. Nou, dat doet de duivel hier. De duivel die daagt Jezus uit. Als u, hè, weer die zin, als u de zoon van God bent. En dan daagt hij Jezus uit om te gaan stunten. Spring dan maar van dat dak af. Want er staat geschreven. Als Jezus dit zegt, dan kan ik dat ook, denkt de duivel. Er staat immers geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Ja, psalm 91. Maar hij komt niet met die eerste woorden van die psalm. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En hij komt ook niet met de belijdenis van de dichter van deze psalm. U bent mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Die woorden horen we de duivel niet zeggen. Hij plukt een tekst uit zijn context. Om Jezus op het verkeerde spoor proberen te brengen. Maar Jezus kent de Bijbel. En weer een woord uit de Torah, Deuteronomium. Er staat eveneens geschreven. U zult de Heere uw God niet verzoeken. De tweede verleiding afgeslagen. Het gaat om het woord van God voorop. Je zult niet leven bij brood alleen. Maar van het woord, alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En je zult de Heere uw God niet verzoeken. Verzoeken. Je mag je nooit moedwillig in gevaar begeven. Als je van tevoren weet, dat zou wel eens fout kunnen aflopen. Doe het niet, want je zult de Heere, jouw God, niet verzoeken. Jezus weet het. En het is ook een boodschap voor ons natuurlijk. Dat we ons leven nooit moedwillig zomaar om te stunten in gevaar zullen begeven. Natuurlijk, die tekst die staat in psalm 91. Dat is ook een woord tot vertroosting. Een woord van bescherming. En dat staat niet alleen in psalm 91, ook nog in een andere psalm lezen we die woorden. Maar misbruik die tekst niet, en dat geldt voor elke tekst. We mogen geen enkele tekst zomaar uit zijn context rukken om daarmee aan de haal te gaan. Om een ander daarmee te misleiden. Om een ander daarmee op een verkeerd spoor te zetten. En daarmee uiteindelijk God te verzoeken. Nog laat de duivel niet af. Opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. Nou, gemeente, ik kan me nog herinneren toen ik een klein ventje was. En ja, wat is het goed om als een kind het woord van God te horen. Hè, want dat neem je over, dat neem je aan als een kind, dat geloof je. Maar ik weet wel, toen ik als een ventje dit woord hoorde, toen dacht ik van welke berg zou dat nou geweest zijn? Een zeer hoge berg, er wordt geen naam genoemd van een berg. alle koninkrijken van de wereld. Welke berg zal dat nou geweest zijn waar hij Jezus meebracht om vanaf de toppen van die berg het overzicht te hebben over heel de wereld? Nou eigenlijk, laten we maar meteen zeggen, dat is voor ons mensen toch onmogelijk. Er is geen berg op aarde waar je alle koninkrijken van de wereld, zelfs niet van de toenmalig bekende wereld, alle koninkrijken zou kunnen zien. Gemeente, wat wil de duivel hiermee zeggen? Wat wil dit woord hiermee zeggen? Wel, dat de duivel heel erg machtig is. Hij is tot dingen in staat die boven ons begrip gaan, die boven ons vermogen gaan. En laten we het maar gewoon kinderlijk eenvoudig overnemen wat hier staat. Dat het werkelijk zo was. Dat de duivel Jezus meeneemt op die zeer hoge berg. En al de koninkrijken van de wereld hem laat zien met hun heerlijkheid. En dan komt het. Wat zegt hij tegen Jezus? Dit alles zal ik u geven. Als u knielt en mij aanbidt. Hoor je wat de duivel zegt? We kennen hem immers toch al als leugenaar. We kennen hem immers toch al als een beetje als een blaaskaart. Grote mond. Hij doet alsof heel de wereld met al hun heerlijkheid van hem is. Ik heb het jou te geven, Jezus. En ja, Jezus, hij is gekomen vanuit de liefde van God. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En Jezus weet het, hij is in de Jordaan geweest. Dat gaat langs de weg van het wegdragen van de zonde, als een lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Jezus weet het, dat zijn weg zal zijn van kribbe naar kruis. En Jezus weet het, dat het alleen langs die weg zal zijn, dat de wereld gered zal worden. De duivel, alsof hij wat weg te geven heeft. Helemaal niets, want van wie is de wereld? Zingen we niet met Psalm 24 dat de aarde, heel de schepping met alles wat in haar en op haar is en van haar is, het wettig eigendom zijn van de Heere? Duivel, er is helemaal niks van jou bij, al denk je het wel en al heb je de wereld wel bezet. Maar er is helemaal niets van jou bij en je hebt ook helemaal niets weg te geven. Maar waar is het de duivel om te doen? Nou, de duivel weet namelijk ook langs welke weg Jezus zaligmaker der wereld zal zijn. De duivel weet maar al te goed dat dat ook de enige weg is waar langs hij de zaligmaker der wereld zal zijn. De duivel weet het maar al te goed. En nu probeert hij Jezus als het ware een sluiproute voor te stellen. Veel makkelijker, joh. Bespaar je al die moeite en al die ellende. Ik weet je een betere weg. Je hoeft maar één keer voor mij door je knieën te gaan. En je hoeft me maar één keer te aanbidden. Dit alles zal ik u geven. Als u knielt en mij aanbidt. En weer komt Jezus met er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Gemeente, wat heeft dit ons te zeggen? Tot driemaal toe verzocht geweest. Op het moment dat hij aangewezen wordt als de gezalfde van de Heer. Op het moment dat door de prediking van Johannes al die mensen naar hem toegekomen zijn en zich laten dopen in de Jordaan, op het moment dat Jezus vanuit de hemel en door Johannes wordt aangewezen als de Christus, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus vol van de Heilige Geest. De duivel komt erop af. En dan denk ik even, het is geen catechisme spreek natuurlijk, maar ik kan er niet helemaal... Ja, ik moet het gewoon noemen. In de catechismus worden wij onderwezen waarom de Heer Jezus de Christus genoemd wordt. Allerhoogste profeet en leraar, hoge priester en koning. En als ik de vraag stel, wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? Dan komt ook die andere vraag van zondag 12 bij ons op. Waarom word je een christen genoemd? Nou, je bent, ja, laat ik het dan maar zo zeggen. Je bent dan christen, als je mag weten dat je zijn zalving deelachtig bent. Dat je ook vol bent van de Heilige Geest. Dat je leven beheerst wordt en geleid wordt door de Geest van God. En dan komen ook die drie aspecten van het ambt van Christus in ons leven terug. Het profetische, het priesterlijke en het koninklijke. Een gemeente waar je leven beheerst wordt door de Heilige Geest, waar je geleid wordt door de Geest van God, daar word je net zoals Jezus door de Satan, de duivel, de verzoeker verzocht. En hoe gaan we daar dan mee om? We hebben het gezongen zo even met, na de geloofsbelijdenis, ik zet mijn treden in uw spoor. En we zongen dat nadat we biddend hadden gezongen, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Leer mij waarheen gij uw treden wendt. En als we dan onze treden biddend in zijn spoor zetten, dan worden wij ook onderwezen om al die verzoekingen die op ons afkomen, die verleidingen en die misleidingen, want dat is business, werk van de duivel. Hij doet niet liever dan dat. En ieder die de naam Christen met recht draagt, die heeft daar en die krijgt daarmee te maken. En dat hebben we ook vanavond vanuit dit gedeelte geleerd. Dat je hem kunt weerstaan. Want hij heeft wel een grote mond. En hij denkt wel dat hij machtig is en dat is hij ook. Maar we weten staande te blijven, gemeente, alleen niet in eigen kracht. Absoluut niet. Alleen wanneer wij onze treden in het voetspoor van Jezus zetten. En dat is de schrift. Weten wat er staat geschreven. Dat is zo ontzagwekkend belangrijk. Dat we weten wat er staat geschreven. De duivel weet het ook. En zo even zei ik. Ik denk dat hij het veel beter weet dan wij met z'n allen. Maar die eer die moeten wij hem toch niet geven. Die eer die misgunnen wij hem toch. Gemeente, het gaat erom dat we weten wat er staat geschreven. Want dat is het beste wapen om de boze met al zijn listige verleidingen en misleidingen te weerstaan. De apostel Paulus, die wist ook maar al te goed van al dat gedoe. En hij onderwijst ons, als je Efeze 6 leest. Voorts verder, mijn broeders en mijn zusters. En dat schrijft hij ter bemoediging, ter vertroosting, om houvast te hebben, om staande te kunnen blijven. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. De duivel is nog niet met emeritaat, gemeente. En dat gaat hij voorlopig niet ook. Ook al weet hij al lang dat hij het nakijken heeft. Maar hij probeert het. Hij probeert het. En niet alleen waar de kerk, de gemeente van de Heer Jezus Christus te maken heeft met verdrukking en met vervolging. Ook daar, daar doet hij het op weer een hele andere manier. Maar juist ook in onze omgeving met onze zogenaamde vrijheden. Gemeente, ik las het een keer ergens, dat iemand die deel uitmaakt van een gemeente die te maken heeft met vervolging en verdrukking, van jullie zitten over ons in, maar wij zitten veel meer in over jullie. Want wat is de grootste, het grootste gevaar wat de christelijke gemeente in het rijke, zogenaamde rijke Westen, wat eigenlijk een straatarm Westen is als het gaat over het geestelijke leven, de wereldgelijkvormigheid. De duivel probeert het op alle fronten. Dat wij voor dit en voor dat zomaar een knieval maken. Erin meegaan. En meedansen en deinen op de golven van de wereld. En dat is niet nieuw. In de gemeente van Efeze hadden ze daar dus ook al mee te maken. De listige verleidingen van de dag waar Jezus ook mee te maken had. En daarom, bekleed u, doet aan, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat, met een doel, u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. En gemeente, wellicht kent u dat gedeelte van Efeze 6 wel. En als het toch onbekend voor je is, dan ga je dat vanavond natuurlijk meteen lezen. Want wat Paulus hier schrijft, dat is niet vrijblijvend of zo. Dat is niet van, nou ja, als het je past, dan moet je dat maar doen. Dat zou je misschien wel kunnen helpen. Nee, bekleed u, doet aan. Dan gaat het over die wapenrusting en dan gaat het in eerste instantie over het hele militaire tenue. Lees het maar na. En als je uitgerust bent met dat militaire tenue, strijdbaar bent, dan krijg je ook nog de wapens in handen gedrukt van woord en gebed. Want dan schrijft Paulus in Efeze 6 vers 17, en neem de helm van de zaligheid, ter bescherming van je hoofd, het bestuur van je hele lijf, zeg maar. En het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En we weten allemaal, als je militair wordt of militair bent, dan heb je te maken met militaire oefeningen. Weten hoe je met de wapens kunt omgaan. En of dat nou een F-35 is of een machinegeweer of weet ik wat, een zwaard, leer ermee omgaan op de juiste wijze. En het zwaard van de geest, ik heb niks met zwaarden. Ik heb zelfs niks met F-35's of met machinegeweer of wat dan ook allemaal. Noodzakelijk kwaad. Maar weet je waar ik wel wat mee heb? Het zwaard van de geest. En dat moet je leren hanteren. Daar moet je mee om kunnen gaan. Daar moet je in thuis zijn. Weten wat er staat geschreven. Gemeente, weet u het. Want denk nou niet dat de duivel u of jou met rust laat. Zelfs als het voor de wind gaat. Of misschien juist als het je voor de wind gaat. Bekleed u. En gemeente, weet u wat er eigenlijk staat? Doet Christus aan. Zorg ervoor dat je in Christus bent. Hoe? Door de toevlucht te nemen tot Hem. Door Hem aan te nemen. Door hem jezelf toe te vertrouwen. Door alles van Hem te verwachten. Op Hem te hopen. Doet Hem aan. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. Hij heeft de duivel toen weerstaan. Zelfs tot aan het kruishout op Golgotha. Toen hij uitgedaagd werd om van dat kruis af te komen. Op het laatste moment probeert de duivel hem nog van die route af te brengen. Maar het is hem mislukt, die loser, die verliezer. Christus heeft overwonnen. Hoe? Er staat geschreven. Een gemeente waar we in Christus zijn, schrijft Paulus hier in een andere brief. In Christus ben ik meer dan overwinnaar. We hebben hier nog niet zozeer met vervolging en met verdrukking te maken. Soms op heel subtiele wijze, soms kun je dat zo wel ervaren. Maar weersta de misleiding en de verleiding. Als je jong bent, dat komt er niet op je af. Er wordt zoveel je voorgeschoteld en er wordt zo hard aan je getrokken. Geliefde jongeren, als het buiten de kaders van wat er geschreven staat, hou vast aan het woord van God, doe Christus aan. Maar niet alleen jongeren, ook de ouderen, de oudsten. En soms als het leven zwaar wordt, de zorgen van het leven je gaan drukken, te neerdrukken. De duivel misschien gewoon keihard tegen je zegt, denk jij nou echt dat je kind van God bent? Denk jij nou echt dat je een christen bent? Hoe zag je leven eruit? Dan mag je terugvallen op het evangelie van Gods genade. En dat is iets waar de duivel een ontzettende hekel aan heeft. Dat is iets waar de duivel niet mee uit de voeten kan. Ga maar psalmen zingen. Wanneer de verzoeking of wanneer de beproeving op je afkomt. Wanneer de verzoeker je bezighoudt. Je op je nek zit. Dan kun je allerlei psalmen zingen. De wapenen worden ons als het ware in handen gedrukt. En dan denk aan zo'n psalm als psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troostheid missen. Als je doorzingt, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En dat gebed in het geloof. En dan mag je de duivel voorhouden hoor. En onze God ontfermt zich op het gebed. Dat weet de duivel ook. En dan is hij werkelijk monddood gemaakt. Daar weet hij niks meer tegen in te brengen. Daarom het zwaard van de geest. En ook het gebed en de smeking. Bid in de geest voor jezelf en voor elkaar. Dan mogen we weten in Christus meer dan overwinnaar te zijn. En dan is het alleen door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 140 en daarvan de versen 1 en 7 en 13. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaards handen, voor dwingelandij en woest geweld. En ook het zevende, o Heer, mijn rotsteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt en in de strijd, waar het elk bemerkte mijn hoofd als met een schil bedekt. En het dertiende, de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. 140, 1, 7 en 13. Gemeente, we gaan de Heer danken en ook voorbeden doen. En daarna zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 56, het vijfde en het zesde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan gaat het over, er staat geschreven. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. 5 en 6 van Psalm 56, straks na het amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u dat u het anders deed dan wij doen. Zo vaak doen. In Adam hebben gedaan. Dat u de boze wist te weerstaan. En dat met het woord van God er staat geschreven. En Heere, u koos niet voor de makkelijke route. Die ene buiging, knieval en aanbidding van de boze. Om zo de hele wereld in uw bezit te krijgen. Zo werd het u voorgespiegeld. Maar u wist beter. Die leugenaar van te beginnen is zo onbetrouwbaar als die groot is. En heeft alleen maar een grote mond. Heere, wij danken u dat u gehoorzaam bleef aan de schriften. Dat u gekomen bent om de wil van degene die u gezonden heeft, en dat is God, te volbrengen. Het kostte u uw leven. En dat om ons met God te verzoenen. Heere, we kunnen het niet klein krijgen als we daarover nadenken. Dat u dat deed voor mensen zoals wij. Voor iemand als ik. U voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een liefde. Wat een liefde voor uw Vader in de hemel. En wat een liefde voor verloren zondaren. Wij loven en prijzen u. Wij eren en aanbidden u. U komt toe. Alle lof, eer en aanbidding. Heere, vandaag tot tweemaal toe het evangelie gehoord van dat Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Van u, die onze heiland bent. Geef dat we er zo vol van mogen zijn. Dat onze mond overloopt van uw eer. Dat we gaan roemen in u en in uw onfeilbaar woord. Dan gaan we het zeggen. Ik heb het zelf uit uw eigen mond gehoord. Heere, laat ons zo een zoutend zout zijn en een licht op de kandelaar. Opdat er nog velen daardoor tot nadenken worden gestemd. Opdat nog velen gaan zoeken in dat onfeilbare woord. Leer ons zelf thuis te zijn in uw woord, Heere. We kunnen er hoog van opgeven, maar wat is het dan ook belangrijk te weten wat u ons allemaal heeft te zeggen. Geef ons licht over uw woord, dat we ook begrijpen wat u bedoelt met uw woord in ons leven. Heere, leid ons zo door uw geest. Zegen ons wanneer we van hier gaan en ook wanneer wij de nieuwe week verder ingaan. Ieder op zijn of haar positie. Gedenk al het werk dat in de gemeente mag gebeuren door dominee van Dalen, door de ambtsdragers, door zoveel die bij het kerkenwerk op welke wijze dan ook betrokken zijn. Zegen dat, Heere, dat het mag dienen tot de opbouw van het geloof. En op de uitbreiding van uw koninkrijk, ook hier in Haaften. Heer, ontferm u zich over deze wereld, die bloedt uit 1000 wonden. Heer, ontferm u. En dan weten we het. Het gaat aan op die grote dag. En daar zien we ook naar uit. Maranatha. Kom, Heer Jezus. Ja, kom. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg en jouw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, bewaren en bewaken onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.